Goedemorgen gemeente. Het is een eer om voor de gemeente van Christus het woord van God te delen. Het is werkelijk een eer om de kinderen van God toe te spreken. En ik hoop dat u vandaag mag zien dat de enige die verhoogd mag worden, de enige die eindeloos mooi is, de Heer Jezus Christus zelf is. En ik heb wat voorbereid. Ik weet niet of we alles halen. Misschien moeten we wat inkorten. Maar laten we in ieder geval onze Bijbel openslaan. Bij 1 Korinthe hoofdstuk 12. We gaan een aardig stuk lezen. Maar wat is mooier dan het woord van God te lezen in de gemeente van Christus. We gaan beginnen bij hoofdstuk of vers 7. Misschien vers 6 zelfs. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheid van geesten. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan iederlijk afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Dan gaan we naar de hoofdtekst. Het tekstgedeelte van vandaag. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet nou zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat het geen oog ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. En als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grotere eer. En onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grotere eer gaf. Opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden van elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn soms allen apostelen? Zijn soms alle profeten? Zijn soms alle leraars? Zijn soms alle krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms alle uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven. Tot zover. Het is een groot tekstgedeelte. En ik denk niet dat je dit in één preek kan uitleggen, maar ik ga het toch proberen. Misschien wat hoofdlijnen. Misschien zullen niet alle teksten aan bod komen. Maar ik hoop dat als je de hoofdlijnen eenmaal te pakken hebt, dat je het tekstgedeelte ook zelf zal begrijpen. Maar om te beginnen, ter inleiding, wil ik toch graag een verhaal vertellen. Een verhaal die misschien niet direct gaat over de gaven van de geest, maar die eigenlijk nog een belangrijker aspect van dit tekstgedeelte aangeeft. En het verhaal gaat net zoals de vorige keer over graaf van Zinzendorf. Dat was een hele rijke man. Hij kwam op jonge leeftijd tot geloof. En het was een graaf die een heel groot stuk land had. En hij hoorde van Moraviërs die al 100 jaar op de vlucht waren omdat ze christen zijn, waren. Het was een van de eerste mensen die eigenlijk reformatorisch waren. Ze keerden zich af van de katholieke kerk en moesten daarop vluchten. Nou, graaf van Zinzendorf die liet ze op het land komen. En ze waren daar na 100 jaar eindelijk een keer vrij om de Heere te aanbidden op de manier zoals ze dat graag zouden willen. Niet stiekem, maar openlijk. Maar graaf van Zinzendorf hoorde nog van andere denominaties, andere volken die ook vervolgd werden omdat ze christen waren. En die nodigde hij ook uit op het landgoed. En voor je het wist, kwam er verdeeldheid. Want bepaalde mensen geloofden niet net iets anders, net iets op een andere manier dan anderen. Bepaalde gelovigen die wilden bepaalde liederen niet zingen. Bepaalde gelovigen zeiden nog zelfs dat die graaf van Zinzendorf de antichrist was. Het was heel erg. Totdat er werd gebeden en er uiteindelijk een beslissing kwam dat er op, ik dacht 13 augustus 1728, een grote vergadering zou plaatsvinden waarin men zich zou verootmoedigen en waar alle verschillen, alle meningsverschillen uitgesproken zouden worden. En dat zou uiteindelijk afgesloten worden met een avondmaal. En die dag, vanaf die dag, kwam Gods geest letterlijk op de hernutten. Op de plek waar al deze Moraviërs en andere denominaties woonden. Gods geest kwam zo in hun midden dat ze voor het eerst werkelijk konden zeggen dat ze van de ander hielden. Ze hielden van elkaar. En op het moment dat ze dat hadden, was Gods geest zodanig in hun midden dat er geweldige dingen gebeurden. Men begon te bidden. Er werden vanuit deze gemeenschap meer dan 3000 zendelingen uitgezonden. Nou, wanneer we over een opwekking spreken, dan spreken we ook over een zendingsdrang. En dat was hier gaande. En waarom ik dit zeg is omdat verdeeldheid de enige manier is om de kerk, om de gemeente van God te breken. En dat zie je constant als je de brief van de Korinthe leest. En in hoofdstuk 1 tot en met 10 dan heeft Paulus het vooral over de personen die verdeeldheid brengen in de gemeente. Maar vanaf hoofdstuk 11 praat Paulus eigenlijk direct tot het collectief, tot de hele gemeente. En dat begint natuurlijk bij de hoofdbedekking. De vrouw wil niet meer de hoofdbedekking dragen wanneer men bidt of profeteert. En Paulus gebruikt dan als het ware zijn apostolisch gezag om die huisregel weer in te stellen. En dat heb je eigenlijk vandaag ook. Ja, wij zijn een gemeente die de hoofddoek stimuleren en dat betekent niet dat een vrouw die geen hoofddoek aan heeft hetzelfde of anders wordt aangekeken? Absoluut niet. Als je Bijbelse gronden hebt om geen hoofddoek aan te doen, ben je net zo welkom als de rest. Er mag hier geen verdeeldheid zijn, ook niet over een hoofddoek. Maar wel moeten we direct zeggen dat meneer Klaassen heeft gezegd dat het in deze tijd, waar transgenderisme en homoseksualiteit en de gelijkheid zo een grote rol speelt, dat het misschien wel mooi is als statement als de hele gemeente, zowel de vrouwen, vooral de vrouwen, een hoofddoek zullen dragen. Nou, Paulus heeft het dus in 1 Korinthe 11 over de hoofddoek, maar hij heeft het ook over het avondmaal. Hij zegt dat sommige rijke mensen die namen hun potluck mee, hè, zoals onze broeders en zusters ook elke week potluck meenamen. En wat deden ze dan? Ze namen die potluck mee en die gingen dan zelf ervan eten. Ze gingen er zelf van eten en ze werden nog dronken van die wijn ook. Terwijl de arme mensen geen potluck hadden, ze hadden geen geld om het eten klaar te maken. Ze hadden geen geld om zoveel eten te kopen, ook voor anderen. En die kwamen dan aan het avondmaal en die konden niks eten en drinken. Er was volledige verdeeldheid in de gemeente. Kun je het voorstellen dat mensen hier potluck hebben en dat jij die geen potluck hebt meegenomen en niet van mag eten? Of dat er niet genoeg is? Het was zo in de gemeente van Korinthe. Er was verdeeldheid. En door verdeeldheid is de kerk niet wat het behoort te zijn. Door verdeeldheid loopt de kerk haar doel mis. De kerk behoort Gods levende orgaan te zijn. En als we deze versen lezen, dan kunnen we alleen maar concluderen dat de gemeente in Korinthe in een diepe crisis terecht is gekomen. De gemeente die Paulus anderhalf jaar heeft gesticht, waar hij heeft onderwezen, is na een jaar of vijf helemaal in verval gekomen. Het is een schim van de gemeente die het ooit geweest was. Heeft broeder Chris Verhagen ook vorige keer verteld. En de verdeeldheid in de gemeente van Korinthe komt op elk terrein terug. Ook als het om de gaves van de geest gaat. En Paulus maakt vooral in dit hoofdstuk duidelijk dat christenen door het geloof in de heerschappij van Christus de Heilige Geest hebben ontvangen en daarbij ook geestelijke gaven bezitten. Hierdoor zijn christenen afhankelijk van God en van elkaar, zodat christenen de genadegaven gebruiken om elkaar te ondersteunen. Dat lees je in vers 7, hè? Om elkaar op te bouwen. Alleen dachten de Korintiërs niet zo. Ze waren aan het showen met die gaven. Ze waren aan het showen met de gaven van de geest. En hoe uitbundiger die gaven van de geest waren, des te hoger ze hun waarde schatten in het lichaam van Christus. Dus hoe groter je gave van de geest was, als je kon genezen, nou, dan was je heel wat in de kerk. Als je talen kon uitleggen, dan was je heel wat in de kerk. Maar waar er gewedijverd wordt, waar mensen beter of mooier of populairder willen zijn dan de ander, wordt het een chaos. Dat zegt de Bijbel ook, hè? In Jacobus 3 vers 16. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar wanneer we vandaag, als het ware in een teruggaan in de tijd. Als we vandaag terug zouden gaan in de tijd en we zouden zitten in de gemeente van Korinthe. En we zouden het aanzien. En we weer terug zouden komen naar deze tijd. Zouden we misschien wel eens kunnen zeggen, hey, wij moeten terug, wij moeten de gaven van de geest hebben. Kijk eens wat ze daar hebben. Zij hebben daar de gaven van genezing, spreken in tongen, het uitleggen. Ze hebben alles. En wat hebben wij? Wat hebben wij nou? En zo zijn er ook mensen in deze gemeente geweest die zo hebben gedacht, hè? Ze zijn hier gekomen en ze hebben het letterlijk tegen mij gezegd, hey, de gaven van de geest werkt hier niet. Want jullie hebben geen genezingsdiensten. Jullie spreken niet in tongen. Jullie hebben geen uitbundige liederen waarin je de geest voelt. Er zijn mensen hier geweest. Ze zijn een aantal maanden gekomen en weer weggegaan. Maar dat is niet wat de gaven van de geest zijn. De gaven van de geest hebben niet zozeer met een gevoel te maken. Maar de gaven van de geest hebben te maken met het opbouwen van je broeder en van je zuster. En als iemand hier komt en die zegt, ik heb het niet, ik krijg het niet, ik ervaar het niet, ik wil het niet, dan is die met zichzelf bezig, maar niet met het opbouwen van het lichaam. Dat is wat Paulus probeert uit te leggen aan deze Korintiërs. En wat zijn dan die gaves van de geest, hè? Wat zijn nou die gaves, die genadegaves, zoals het zo goed vertaald is? Wat is dat nou? Nou, een genadegave is in eerste, het woordje charis, hè, genade. Het is door God gegeven. Je kan het niet maken. Je kan het niet zelf ontwikkelen. Het is door God gegeven. En dan kijken we, hè, als we bijvoorbeeld naar vers 9 kijken, dan kunnen we er een paar opnoemen. Wat is dan de gave van geloof? Bestaat die nog steeds? Was die alleen vroeger of is die er nu nog steeds? Nou, dan kunnen we gewoon zeggen, de gave van geloof is wanneer jij van God een zekerheid hebt ontvangen dat iets wat je zeker weet gaat gebeuren, maar niet in de Bijbel staat, gaat gebeuren. Je hebt zulk een groot geloof van God ontvangen dat je zeker weet dat het gaat gebeuren. En dat hebben we, als het goed is, allemaal wel eens ontvangen. Ja, en zo had George Mueller het ook, hè. 5 minuten voor tijd had hij geen melk en geen brood voor meer dan 200 kinderen. Maar op de dag, op de minuut van het etenstijd, hij had de gave van geloof, kwam er een man die zijn kar was gebroken en zijn melk weggaf. Er kwam een andere man die problemen had met zijn brood en die zijn brood weggaf. De gave van geloof is er nog steeds, broeders en zusters. We kunnen niet zeggen dat het er niet is. Wat hebben we nog meer? We hebben de gave van genezingen. Let op, meervoud. Genezingen, niet de gave van genezing. Alsof iemand een gebedsgenezer kan zijn en dan alle gaves geneest. Nee. Daarom staat er genezingen. Het is niet de kracht die de genezing veroorzaakt, maar het is de genezing zelf. Waarbij iemand de handen op iemands hoofd legt of bidt voor die persoon en die genezing die vindt terstond plaats. Kunnen wij zeggen dat die er niet meer is? We mogen dat niet meer zeggen. Omdat het hier gaat om gelovigen die andere gelovigen opbouwen door de gaven van genezingen. We moeten heel voorzichtig zijn om te zeggen dat deze zaken weg zijn. Want het is tot opbouw van het lichaam. Wat hebben we nog meer? De gaven van kracht. Velen van ons, we hebben nog nooit een demon zien uitdrijven uit het lichaam, weet je wel. Maar de gave van kracht is dat demonen werkelijk uitgedreven worden uit mensen. De gave van kracht is dat werkelijk de Satan zichtbaar zijn macht verliest op het moment dat iemand met de gave van kracht komt en een demon eruit haalt. De gave van kracht. Het is er nog steeds. Ik heb het zelf meegemaakt. Die vrouw leeft nog steeds. Ze was onder de manifestatie. Ze was een manifestatie van geesten. Ik mocht naar haar toe gaan, want de voorgangers waren er niet. En de vrouw van de voorganger die vroeg me naar voren, wil jij het alsjeblieft doen? In Jezus naam, eruit. Pats, boom. 2 uur, stilgelegen, daarna opgestaan. En tot op de dag van vandaag een christen die de naam van de Heer Jezus verheerlijkt. Die gave van kracht is er nog steeds. Wat hebben we nog meer? De gave van profetie. Broeder heeft er vorige week al iets over gezegd, maar de gave van profetie is het vertellen wat er in het leven van iemand speelt. Positief of negatief. Net zoals de profeten van vroeger. Kijk, als je nu vaak naar een charismatische kerk gaat, dan zegt ze vooral, de Heer gaat je zegenen, zo spreekt de Heer. Maar de gave van profetie is dat je werkelijk direct zegt wat er in het leven van iemand afspeelt, net zoals Petrus het zei, tegen Ananias en Safira. Dit speelt er in jouw leven af. Hiervan moet jij bekeren. De gave van profetie. Nu hebben we de Bijbel. We weten precies waar we ons van moeten bekeren. Maar dat betekent niet dat we de gave van profetie weg kunnen doen. Wat we nu vaak hebben is ook de gave van profetie. En we gaan naar bepaalde profeten om te horen wat God van ons wil. We moeten vooral de weg van God kennen. Eigenlijk is het niets anders dan in de toekomst kijken. Waarzeggerij. Maar dat is niet waar dit tekstgedeelte over gaat. Je hoeft niet naar een profeet te gaan om te vertellen wat er met jou gaat gebeuren. Want als je die Bijbel leest, dan zie je dat het niet uitmaakt wat er met jou gaat gebeuren, als je maar weet dat je een kind van de Heer Jezus bent. Dat is belangrijk. Dan hebben we de gave van het onderscheiden van geesten. En dat is om te kijken of die profetie wel klopte met wat er geschreven staat. De gave van het spreken in allerlei talen die je niet op school hebt geleerd, maar die je wel spreekt en dat dan de boodschap van God spreekt in de taal die daarvoor alleen in het Hebreeuws werd gesproken. Het spreken van Gods woorden in een taal die je zelf niet kent, gegeven door de Heilige Geest. Spreken van talen. Sommige mensen zeggen, ja, het bestaat niet meer. Maar wanneer je naar die zendingsverhalen kijkt, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar Suriname, naar mij, dan weten we dat er in het oerwoud stammen waren die gevluchte slaven waren, die uit Afrika kwamen. En mensen wilden zo graag het evangelie vertellen en ze gingen daar naartoe en terwijl ze spraken hoorde deze stam hun de woorden van God in hun eigen taal en ze bekeerden terstond. Deze dingen gebeuren nog steeds. Of een indianenstam, hè? Die man, Bruce Olsen, in het boek, Voor het kruis zal ik je doden. Die ging naar een indianenstam, die kwam tot geloof. En die wilde nog dieper het bos ingaan naar een andere indianenstam, maar die had niet dezelfde taal. Ze gingen daar naartoe. Ze spraken over Christus en deze mensen hoorden de woorden van God in hun eigen taal. Hey. De Heilige Geest is nog steeds dezelfde geest. En wanneer we werkelijk missionair gaan zijn, dan gaan we steeds meer de gaven van de geest ervaren. Het zijn geestesgaven die hoger werden geacht. Omdat ze zo groots waren. Ze waren zo ongelooflijk. Maar er waren nog veel meer gaven. Dat zien we ook in vers 28, hè. We zien de gave van hulpverlening. Of de gave van bestuurlijke gaven. Ja, we hebben pas een gemeente. Maar bijvoorbeeld de gave van hulpverlening. Als ik kijk naar zuster Corine. Als er een probleem is. Ik noem maar wat. KV en Mirjam. Ander huis. Dat gaat zo simpel. Daar heeft ze niemand voor nodig om blij van te worden. De gave van de geest. Daar word je niet vervelend van. Of als we kijken naar een broeder Jure. Die elke week, week in week uit met vreugde het evangelie gaat delen. Dat is een gave die God heeft gegeven. Hij heeft niemand nodig om zijn gave te richten. Dat is de gave van de geest. De gave van de geest er om het lichaam op te bouwen. En zo hebben we ook de gave van pastoraat. Mensen die goed kunnen luisteren. De gave van prediking. De gave van het werken. Het besturen. Al deze gaven die behoren er te zijn in de gemeente. Die zijn misschien niet zo groot. Maar omdat ze door dezelfde Heilige Geest zijn gegeven, zijn ze even belangrijk. En dat is wat God probeert te zeggen in dit woord tot u. Onderschat de mensen niet. Ze zijn allemaal even belangrijk. Want wanneer ze een kind van de Heere zijn, dan hebben ze een gave gekregen die belangrijk is om te gebruiken voor het opbouw van de gemeente. Er zijn nog veel meer geestesgaven, hè? Die kan je zien in Romeinen 12 volgens mij, vers 8, maar ook in 1 Petrus 4. Dus het is een verkeerde gedachte die die Corinthiërs hadden. Een gedachte waarbij die exceptionele gaven, die grote gaven die zo zichtbaar waren, dat je daardoor ook een hogere status kreeg in de kerk. een vleeselijke gedachte om te denken dat de zaken die zichtbaar zijn belangrijker zijn dan de zaken die onzichtbaar zijn. Alle christenen zijn even belangrijk, want de gaven komen van God en hij is de regelaar van alles en niet wij. De titel van deze preek is dan ook: geestelijke mensen zijn afhankelijk van God en van elkaar. Eerste punt, geestelijke mensen zijn afhankelijk van God. Vers 12 tot 18. Tweede punt, geestelijke mensen zijn afhankelijk van elkaar. Vers 18 tot 27. En derde punt, het leven in afhankelijkheid. Vers 28 tot 31. Punt 1, vers 12 tot en met 18. Als we kijken naar vers 13, volgens mij. Vers 12, dan zien we, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Paulus wil de gemeente vergelijken met een metafoor. Hij vergelijkt de gemeente van Christus met het lichaam. En er is in ons lichaam, als je kijkt naar ons lichaam, dan zie je dat het gedesigned is. Er is geen lid in het lichaam die geen functie heeft. Ze hebben allemaal een functie. Er is niemand die achterblijft. Er is geen hand die wel gemaakt is voor het lichaam, maar die niet gebruikt wordt. Als het gewoon gezond met je is, als je gewoon een gezond lichaam hebt, dan betekent dat dat alle leden in het lichaam gebruikt zijn en een functie hebben voor maar één ding. En dat is het lichaam zelf. Zie je, je hand die werkt samen met je ogen. Je knieën werken samen met je voeten. God is de designer van het lichaam. En zo is God ook de designer van de gemeente van Christus zelf. En dat zie je ook, hè? Staat in Christus, volgens mij, toch? Christus, we zijn het lichaam met Christus. Maar dat is meer een afkorting, hè? Zo is het ook met het lichaam van Christus. We hoeven daar niet heel veel ver over na te denken, te bidden. Wat bedoelt hij nou? Nee. Het is gewoon een afkorting. Het is het lichaam van Christus. En dan zegt vers 13, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Nu wordt het spannend. Paulus zegt hier dat we gedoopt zijn in één geest. We zijn niet besprenkeld met de geest, maar we zijn baptismo met de geest. We zijn helemaal ondergedompeld. En als je dit zo leest, kun je dan zien hoe God naar de gemeente als een family Bible church kijkt? Hoe klein of hoe groot dan ook. Kun je dat dan zien? Dat God zegt, we zijn gedoopt in de geest, en dat hij aan het einde van vers 13 zelfs zegt dat we doordrenkt met de geest zijn. Als olie het type beeld is van de Heilige Geest, dan staan wij als gemeente voor Gods aangezicht druipend van zijn geest. Helemaal doordrenkt van zijn geest. Er is niets wat Gods geest niet heeft aangeraakt. We zijn volledig gebaptismot, gebaptized, gedoopt in zijn geest. Net zoals Esther. De meiden kennen hem wel, hè? Koningin Esther, hè? Van de Bijbel. 1 jaar lang met mirreolie gemasseerd. Met specerijen. Helemaal doordrenkt van de geest. Vind je het gek dat ze bij Aresfaros kwam en Aresfaros niets anders kon doen dan de scepter aan Esther geven? Ze was doordrenkt met de geur van de koning. En zo zijn wij ook als gemeente. We zijn doordrenkt met de olie van Gods geest zelf. Daarom zegt de Heer Jezus ook, hè. Denk in Johannes 14 vers 13. Dan zegt de Heer Jezus, alles wat u zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Alles wat u zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. En waarom is dat? Omdat je van hem bent. Hij heeft je bezegeld met zijn geest. Er is niets wat niet van hem is. We zijn als de bruid in Hooglied. We zijn als de bruid die niet meer bidden voor luxe. Of slaap, weet je wel, van die dingen die we vaak bidden met onze kinderen. Mooie auto, vakantie, weet je wel. Lekker slapen, lekker eten. Nee. Als de Heer Jezus zegt, wat gij ook vraagt, ik zal het doen. Betekent dat de bruid hem moeite heeft om in het donker de leiding van hem te hebben. Om iedere keer weer naar hem toe te gaan. De bruid in Hooglied, die wil niets anders dan bij haar man zijn. En zo is het ook met de bruid van Christus. Zo is het ook met de gemeente van Christus die doordrenkt is met zijn olie. Het enige wat zijn olie wil, wat de olie wil, is naar haar man. En daarom is het zo belangrijk dat we in deze duisternis de leiding van Gods geest hebben. En ook gaan leven naar de gaven van de geest. We hebben het nodig. Het is een absolute must. Betekent dat wanneer de gaven van de geest ergens werken dat er gelijk opwekking is? Nee, dat zien we hier in deze tekst. Want de Korintiërs hadden alle gaven van de geest. Maar de gaven van de geest leidt niet tot opwekking. Maar het is de eenheid van de kerk die tot opwekking leidt. Dat probeert Paulus hier te zeggen. Een grote groep mensen van allerlei volken en talen. Die geplaatst is door God. In de gemeente. Je komt niet in de gemeente als God het niet heeft gedaan. Wat heb ik hier geschreven? Laat me dit lezen. Dit is de houding van de ware christen. En dit behoort ook de houding van de vrouw te zijn van haar man. Niet om haar man, maar omdat Christus zegt dat we ervoor moeten kiezen om van elkaar te houden. Dat betekent dat wanneer we doordrenkt zijn met de geest, we niets liever willen dan bij Jezus zijn. Bij Jezus zijn. Bij Jezus zijn. En dan kan ik gelijk aan u een vraag stellen. Hoe is het met u vandaag? Waarom ben je hier? Ben je hier omdat je vader en moeder je uit bed hebben gesleurd om hier te zijn? Ben je hier omdat de vorm zo leuk is? Kort lied? Prediking? Eten? Vragen beantwoorden? Aandacht krijgen, nieuwe mensen leren kennen en weer naar huis gaan? Is dat het? Als je voor deze reden hier bent, dan ben je verwerpelijk. Dan moet je echt veranderen van gedachten. Dat is niet de reden waarom je hier behoort te zijn. De enige reden waarom je hier behoort te zijn, is omdat je weet dat het lichaam van Christus hier opereert. En waar het lichaam van Christus is, daar is Christus in hun midden. Net zoals Christus in het midden was. Als een wolkkolom. Overdag en als een vuurkolom 's nachts bij de Israëlieten. Christus is in het midden van het lichaam. Zoals een lichaam zonder geest dood is. Zo is het lichaam van Christus zonder Christus zelf dood. Maar Christus heeft het beloofd. Ik zal bij jullie zijn. Tot aan de voleinding van de wereld. Maar misschien zit je hier. Hoe moet ik nou tot het lichaam van Christus behoren? Hoe moet ik nou horen bij koning Jezus? Nou, je moet in eerste plaats gebogen hebben voor hem. Je moet gebogen hebben voor deze koning. En dat betekent dat alles in je leven onderworpen moet zijn aan deze koning. En deze reden is hard tegenwoordig. Maar het is hetzelfde evangelie, mijn lieve broeders en zusters. Je school, je werk, je ouders, je man, je vrouw, je familieleden, je bezittingen, je rechten. Niets is belangrijker dan hem. En alles wat je bezit of ooit zal bezitten, zul je inzetten om hem te dienen. En dat doe je omdat je weet dat je een mens bent die gezondigd heeft tegen een heilige God. En dat er vanuit jouw kant niets is waardoor je het in orde kan maken. Er is niets. Je kan het niet in orde maken. Ook al doe je voor de rest van je leven alles goed. Ook al blink je uit in alle dingen. Je kan het niet in orde maken. Je hebt gezondigd tegen een hoogheilige God. En zonde, lieve mensen, is net als radioactiviteit. Wanneer je ontbloot bent aan de straling van radioactiviteit, ga je van binnen helemaal kapot. Je takelt af. Dat is zonde. En misschien weet u het niet, maar de Hebreeuwse diepte van zonde is dat je een pijl gooit naar God. Want iedere keer wanneer je zondigt, moet je God denkbeeldig doden. Je moet hopen dat hij niet bestaat om te doen wat je zelf wil. Dat is zonde. En omdat je een pijl gooit naar God, word je straks in de rechtbank veroordeeld voor poging tot doodslag. En omdat je een eeuwige God probeerde te doden, verdien je ook een eeuwige straf. Dat kan niet anders. Want op het moment dat God jou vrijlaat, na een aantal jaar, dan zul je weer hetzelfde doen, omdat je hart niet is veranderd. Daarom is het zo belangrijk om te weten dat God zijn genade aanbiedt door zijn zoon uit de hemel te laten komen die alles had. Zichzelf vernederd heeft. Zijn leven heeft afgelegd. En uiteindelijk zijn bloed, zijn kostbare bloed, zijn perfecte leven heeft geofferd aan dat kruis. En als je wil weten hoe erg jouw zonde is, dan moet je kijken naar dat kruis. Waar de enige onschuldige mens die de wereld ooit heeft voortgebracht, gestorven is om de wereld te verzoenen met een hoogheilig God. En wanneer je buigt voor de heerschappij van koning Jezus, omdat hij zichzelf niet alleen maar heeft geofferd, maar zo onschuldig is geweest dat hij uit de doden kon opwekken. Waardoor je ziet dat de straf die jij verdient betaald is door het geloof in hem. Dan moet je ook erkennen dat Jezus Christus de enige koning is die werkelijk koning kan zijn over de mensheid. Even hoesten. En wanneer je dat beseft, wanneer je de heerschappij van Christus in jouw leven beseft, zoals het ook staat in vers 3, hè? Niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Wanneer je dat beseft, dan ontvang je de Heilige Geest. Wanneer je je leven wil afleggen voor Christus en het werkelijk is doorgebroken, dat jij niets kan doen om de schuld te betalen, maar dat Christus zelf door God is gestuurd om die straf voor jou te betalen, dan moet je buigen voor deze koning. En dan ontvang je de Heilige Geest. Dan word je doordrenkt met de Heilige Geest. Dan is de Heilige Geest een onderpand voor jou, waardoor je nooit en te nimmer meer los kan raken van hem. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je continu gereformeerd wordt. Je wordt continu geheiligd. Het is soms moeilijk om bij Christus te blijven, maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat hij je bij de kraag vat en weer terugbrengt in zijn gemeente. Dat is wat de Heilige Geest doet. En daar moet je doordrenkt van zijn. En dat kan alleen maar als je beseft dat God dit voor jou heeft gedaan. Een grote liefde voor Christus. Dat laat jou werkelijk leven op de manier zoals Christus dat wil. Dat is heel belangrijk. We moeten afhankelijk zijn van God. Wat hebben we nog meer? Het is een lichaam. Wanneer we werkelijk doordrenkt zijn van de Heilige Geest, dan komen we in een gemeente met verschillende achtergronden. We hebben het hier ook. We hebben Chinezen, Colombianen, Italianen, Nederlandse mensen, Surinamers, Antillianen. We hebben zoveel culturen. En is het niet wonderbaarlijk? Dat wanneer je helemaal naar Mexico gaat en je zegt tegen die persoon, ik ben een christen, dat die gelijk tegen je zegt, hey, broeder, kom, wat wil je eten? Het is die ene gemeenschappelijke geest die ons verbindt. En daarom kunnen we nooit hoger, onszelf hoger achten dan de ander. We zijn allemaal gelijk, omdat we allemaal de gave van Gods geest gekregen hebben door de geest van God. We kunnen ons niet verheffen omdat wij zogenaamd een gave hebben die zich beter laat zien dan de ander. Dit is wat Paulus probeert te zeggen. Maar aan de ene kant zijn we afhankelijk van God in deze tekst. Want het is God, hè? Uiteindelijk zie je dat in vers, ik denk 17, waar staat het? 18. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Het is God die jou in het lichaam plaatst. Het is God. God alleen. God is degene die jou heeft bestemd om in het lichaam te komen. God is degene die jou heeft geroepen, en misschien vandaag, hè? Die jou roept om in het lichaam te komen door te geloven in de heerschappij van Christus. God is gekomen om jou. God heeft jou gerechtvaardigd. God heeft ervoor gezorgd dat jij geadopteerd bent in zijn familie, in zijn gezin. En God gaat ervoor zorgen dat je verheerlijkt wordt. Dat je net zoals Christus zal zijn. Het is God. We zijn afhankelijk van God. Dan gaan we snel naar punt 2. Anders gaat het te laat worden. Punt 2 wil ik toch iets zeggen. We zijn afhankelijk van elkaar. En een mooi voorbeeld is de grote bekende spreker, broeder Charles Spurgeon. Hij had een kerk en er was een opwekking en er kwamen jonge mensen en die zeiden, wat is jouw geheim? Wat is nou jouw geheim, meneer Spurgeon? Wat is nou het geheim dat je zo krachtig kan prediken? En hij bracht ze onderaan de kerk in een hok als het ware, donker, vies, ja. En hij deed de deur open. En je zag daar wel 100 man op hun knieën de heren aanroepen voor de preek van aanstaande zondag. En Spurgeon zei dit. Zonder deze mensen ben ik niks waard. Ik ben volledig afhankelijk van de gemeente die voor mij bidt. En zo als Spurgeon afhankelijk is van de gemeente die voor hem bidt, zo was de gemeente ook afhankelijk van Spurgeon die de gave had van prediking. En zo is het ook in de kerk. Zoals Spurgeon afhankelijk was van het gebed van de gemeente, zo is de gemeente afhankelijk van de prediking van Spurgeon. En dat zien we ook in vers 21. Hè? En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Paulus geeft met deze tekst aan dat zogenaamde elite Corinthiërs die de wijsheid hadden en van de gaven van de geest hadden, dat ze niet omdat ze zo begiftig waren naast hun schoenen moesten lopen. En net doen alsof ze de andere gemeenteleden niet nodig hadden. Je weet wel hoe het gaat, hè, in de gemeente. Er is misschien 1 of 2, zijn er niet eens in de gemeente, en die gaan dan een clubje vormen, weet je wel? Een clubje, waarbij ze iedere keer manipulatief een paar mensen zoeken die hetzelfde standpunt hebben. En dan krijg je een kerk in een kerk. Gebeurt vaak. Wat uiteindelijk leidt tot scheuringen. Maar deze tekst zegt, het lichaam van Christus kan niet verdeeld worden. Zegt hij ook volgens mij, hè, in 1 Korinthe 3. Is het lichaam van Christus verdeeld? Nee. Het lichaam van Christus kan niet verdeeld worden. En als je het oneens bent met iets, dan moet je het uit gaan praten. Als je het oneens bent met de prediking, dan kun je altijd hier naar mij of naar een van de predikers die hier preken, broeder Andrew, Wim, Bram, noem maar op. Kun je naar ze gaan en ze vragen wat er aan de hand is. Waarom jij het anders ziet. Ja, hier is een open ruimte. Maar laat de verdeeldheid niet komen door jou. Zorg ervoor dat je altijd met je vragen en je problemen gaat naar de oudste of naar degene die het probleem heeft veroorzaakt om het uit te praten. Want verdeeldheid mag er niet zijn in de gemeente, broeders en zusters. En de Corinthiërs, oh nee. Het is onmogelijk, het lichaam kan niet verdeeld raken en daarom ook niet zijn kinderen. En sommige mensen gaan hierdoor weg, hè. Zoals Johannes 2 vers 19 ook zegt, hè. Ze waren weggegaan omdat ze niet van ons waren. En Paulus geeft verder aan dat de mensen die minder waard lijken te zijn, omdat ze misschien niet zulke spectaculaire gaven hebben, eigenlijk veel belangrijker zijn. God heeft hun net als hun schaamdelen extra beschermd. En zeer noodzakelijk gemaakt. Kijk, onze schaamdelen, weet je wel, die beschermen we extra. Die zijn niet te zien. Net zoals die extravagante gaven die we net hebben opgenoemd. Onze schaamdelen zijn niet gezien. Maar daardoor zijn die schaamdelen niet minder belangrijk. Ze zijn juist belangrijker. Daarom is het ook belangrijk als gemeente om degene de eer te geven die dingen doen in de gemeente, die gaven doen in de gemeente die weinig zichtbaar zijn. Weet je wel, die zuster die bidt. Die zuster die iedere week weer met een potluck komt. Het is niet makkelijk om een potluck te maken, hoor. Je moet vroeg opstaan en op tijd. En dan moet je nog de kinderen klaarmaken. Je weet hoe het gaat. Kinderen naar de kerk aankleden. Je weet hoe het gaat. Het is niet makkelijk om eten hier voor 22:30 hier te hebben. Maar er zijn vrouwen, zusters, misschien zelfs broeders, die het elke week doen. Het zijn de delen van het lichaam die misschien niet direct te zien zijn, maar oh zo belangrijk zijn. We kunnen bijna zeggen, hè? Dat zegt Paulus niet, hoor. Maar het wordt gesuggereerd in een van de commentaren. Dat die edele delen, die zaken die minder belangrijk lijken, dat die veel belangrijker zijn dan die zogenaamde extravagante gaven. Zoals we hier in de kerk hebben. We hebben misschien niet die extravagante gaven. Maar de gaven van besturing, de gaven van hulp, de gaven van het eten maken en dergelijke. Die gaven zijn hier en de kerk werkt nog steeds. Die gaven zijn heel belangrijk. En we hebben deze mensen nodig. Ja. Maar tegenwoordig, ik ga niet te lang meer spreken. Tegenwoordig komen we hier naar de kerk net zoals mensen naar de McDrive gaan, weet je wel. Of misschien beter gezegd, naar de McDonald's. Ik weet niet of je de slogan, of niet de McDonald's, de Burger King. Ik weet niet of je de slogan van de Burger King kent, maar de Burger King slogan is, have it your way. Je komt naar de kerk en zolang het goed gaat, zolang je het leuk vindt, zolang niemand iets over jouw gedrag zegt, zolang niemand jou vraagt naar jouw karakter, zolang niemand jou zegt dat dit en dat weg moet in jouw leven, is alles goed. Maar op het moment dat een oudste of een broeder iets zegt over jouw leven, wat hij vanuit de Bijbel kan aantonen, ben je weg. Je wil precies die menu hebben die voor jou bestemd is. Maar ik zeg jou vandaag, waar je ook naartoe gaat, hoeveel kerken je ook bezoekt, hoeveel kerkshopping je ook doet, de gave van de onderscheiding van geesten zal jou altijd ontmaskeren. We kunnen niet naar een gemeente gaan om zelf alleen maar gevoed te worden en dik te worden. We gaan naar de gemeente om de ander op te bouwen. En God te verheerlijken in het lichaam. Dat is heel belangrijk. Dat zie je ook, hè? Consumptiechristenen worden ze genoemd. Have it your way. Ik heb het ook hier, hè? Ik heb het hier opgeschreven. Ik wil een goede Bijbelstudie, ik wil geholpen worden wanneer ik het nodig heb, maar als de ouderling iets tegen me zegt waar ik aan moet werken, of aangeeft dat je je aan de huisregels van de gemeente moet houden, dan gaan we steigeren. Dan worden we niet opgebouwd, en dan gaan we met onze hakken in het zand meedoen aan allerlei kerkdiensten om vooral standpuntvermeerderaars te krijgen, waardoor er een kerk in een kerk ontstaat. Net als in Korinthe. die is van Paulus. Die is van Apollos. Die is van Christus. Maar we zijn hier niet als oudste om in je naar de mond te praten. Maar we zijn hier om je smetteloos voor Christus te laten staan. Hiervoor geef ik mijn slaap op. Hiervoor geeft broeder Sam zijn tijd op. En hiervoor roepen wij de Heer voor jullie aan. We zijn hier niet om consumenten te spelen. We zijn hier niet om jullie te consumeren. Het enige wat wij willen is en weten is dat je straks voor Christus komt te staan en je moet als een reine maagd voor hem zien. En wanneer we een vlekje op je bruiloftskleed zijn, dan gaan we dat zeggen en aangeven. En als je het niet leuk vindt, dan sorry, dan kunnen wij jou niet helpen, kunnen wij jou niet discipelen. Dan is misschien een gemeente die daar niet over praat, waar je altijd hoort wie en wat je allemaal in Christus bent, is dan misschien beter voor jou. Maar hier geloven wij in Lordship Salvation. Dat betekent dat Heer koning is en alles wat niet onderworpen is aan zijn heerschappij, daar moeten we aan werken. En daar letten wij vooral op. McDonald's christenen. Weet je wel, McDrive, Uber, magnetronmaaltijden, On Demand, Netflix, New Faith Network. We kunnen alles zo krijgen, hè? Maar we moeten als gemeente weer leren om op dingen te wachten. He? Zoals de Bijbel het zegt in Spreuken, he? Een zegen. Nee. Een geschenk dat niet, dat te vroeg komt, zal nimmer tot zegen zijn. Niet gelijk vluchten als iemand iets over jou of je kinderen zegt. En je eigen rechten vooral beschermen in de kerk. We zijn gestorven met Christus en hebben geen rechten meer. Want anders is de kerk van jou in plaats van jij van de kerk. He, dat heb je toch? Ja toch? Het is mijn kerk. Maar ik kan het ook wegdoen. Maar dat is geen kerk zijn. Kerk zijn is, ik behoor tot het lichaam van Christus. En wat er ook gebeurt, zolang deze mensen de Bijbel voorleggen. En mij sturen om heilig en onberispelijk voor God te staan. Blijf ik. En wanneer de dwaalleer in de kerk komt, dan kan je weggaan. Dan adviseer ik je om weg te gaan. Maar zolang wij spreken, zolang we je aanspreken over je leven, en het is bijbels gegrond, dan ben jij van de kerk. En niet andersom. Ik zal snel afsluiten. Ik heb nog zoveel meer, joh. Leven in afhankelijkheid. Hoe doe ik dat dan in mijn dagelijks leven? Hoe weet ik nu wat mijn gave is? Dit zijn misschien vragen die nu bij u opkomen. Maar we mogen weten dat wanneer we gaan dienen in de kerk, de oudste, maar ook je medechristenen dit mogen ontdekken voor je. Het is in ieder geval belangrijk dat je bij een gemeente aansluit. Als je niet lid bent van een gemeente, zoals deze tekst het zegt, kun je de gave die God jou heeft gegeven niet bruikbaar maken. Je hebt een gemeente nodig. En ook dat je je onder het gezag van een oudste of ouderlingen schaart. Het is van belang dat je de oudste ziet als een geestelijk vader, een voorbeeldfiguur. Je houdt je aan de regels van het huis. En de regels kunnen bij tijd en wijle veranderen, omdat de oudsten ook opgebouwd worden door jullie. Wordt ook opgebouwd hoor, zo. Af en toe krijg ik ook op mijn tikkie op mijn billen van iemand hoor. En dan moet ik me ook bekeren. Het is niet alleen andersom hè. Wij worden ook opgebouwd. Wij zijn ook een deel van de gemeente. Maar wij staan er niet boven. Wij hebben jullie gaven nodig om zelf ook opgebouwd te worden. En zo functioneert de gemeente. We zijn niet hier als een gemeente met één dominee die alle gaven zogenaamd heeft. Want de enige dominee die alle gaven heeft, is Christus zelf. Zoals de Bijbel het zegt. Hij heeft de geest zonder mate ontvangen. Dit is het type beeld wat je goed moet onthouden. De gemeente zijn allemaal leden bij elkaar. Die allemaal de gaven van de geest hebben. En die gaven van de geest, die zijn allemaal bij elkaar hetzelfde als Christus. En daarom verlangt Christus zo naar zijn bruid. En daarom is eenheid van wezenlijk belang in de gemeente. Omdat we daarmee werkelijk Christus mogen presenteren. En dat we hem werkelijk aanbidden met alles wat hij ons heeft gegeven. Maar zonder eenheid kan dat niet. Hoe gaan we dit doen? Ik heb nog veel meer, maar hoe gaan we dit doen? Ga naar iemand toe die je lang niet hebt gesproken. Of die je vaak ontloopt. En spreek hem of haar aan. Tieners, ga naar een oude persoon en spreek af. Jullie zijn ook van belang in het lichaam van Christus. En behoren te leren hoe je jouw gaven kan gebruiken in de kerk. Voor jong en oud. Jonge mannen. Die daar, maar broeders. Wanneer kom je een keertje bij me? Kan je me bedienen? Ja toch, met de gaven die God jou heeft gegeven. Ik heb het nodig. En zo zijn er nog meer mensen. We moeten elkaar bedienen. Maar sommigen zeggen, ja, ik weet niet wat voor gaven God mij heeft gegeven. Maar zoals Christus zegt, begin te werken in de gemeente. Begin af te spreken met anderen. Begin de problemen van de gemeente aan te horen. En dan zul je je gaven ontdekken. Ja, heel kort. Een ander probleem. En wanneer we hiermee aan de slag gaan, dan komen we uit op de liefde die al het andere overstijgt. Komen we naar 1 Korinthe 13, daar gaan we volgende week over praten. Maar laat de naam van de Heer Jezus hoog gehouden worden in afhankelijkheid. Laat de naam van je broeders en zusters in de gemeente hoog gehouden worden in afhankelijkheid. Onderwerp je aan de leiders in de gemeente door ze te erkennen in hun gaven. En may the lamb that was slain get his reward for his suffering. Een ander probleem is dat we de gaves gaan negeren of dat we ze extra aandacht gaan geven. Maar er moet een balans zijn waarbij een gemeente op een ontspannen manier hiermee omgaat onder Gods leiding. Tot slot mogen we weten dat God ons in zijn lichaam heeft geplaatst en dat we daarom onze dankbaarheid mogen uiten door het dienen van anderen. Tot zover. Ik mag straks... Ergens anders dienen in de gemeente CGA in Alblasserdam. Broeder Wim, die zal het avondmaal met jullie bedienen. En ik ben daar zeer dankbaar voor. Zullen we afsluiten met het gebed. Vader, ik kom voor uw troon. En Heer, we willen zo graag als gemeente uw naam verhogen. En Heer, we willen tegen u zeggen dat we willen werken aan de gaven van de geest. We willen ontdekken wat u allemaal heeft. Heer, we willen als oudste zien, Vader, wie welke gave heeft. Maar we hebben de gemeente ook daarvoor nodig, Heer. Wilt u ons een oplettend oog geven? Heer, opdat de gemeente werkelijk zichtbaar wordt als een mooiere bruid. Steeds mooiere bruid, Heer. Zodat we dat ook mogen laten zien aan de wereld, Heer. Zodat de wereld mag zien dat we eens zijn en dat we bij u horen. Heer, dit is ons verlangen. Heer, we prijzen uw machtige naam.